Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot 21. We noemden u Marcus 15, de versen 1 tot en met 21. Vooraf stellen we ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zullen zingen van Psalm 119. Het 43e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen we Marcus 15 vanaf vers 1. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters te samen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets? Zie hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordende hun, zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schade dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende de schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over als hij hem gegezeld had om gekruist te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke in het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem. En vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af. En deden hem zijn eigen klederen aan. En leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van den akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg.
Gemeente, als u 2 weken geleden tegen mij gezegd zou hebben: je krijgt een beroep. En je krijgt een beroep van Oosterend op Texel. En dat zul je aannemen, dan zou ik u met hele grote ogen hebben aangekeken. Geen gedachte bij gehad. En dan weet u ook dat we er recent een zondag hebben doorgebracht. En ook zonder gedachten weer naar huis zijn teruggekeerd. En als dan een week later een ouderling belt met de mededeling: u bent beroepen. En die gemeente, hoe klein ze dan ook is, 69 zieltjes. Dan als een last. Op je wordt gelegd. dan kunt u misschien wel geloven. Als we dan zeggen hoe goed dat we het hier hebben. En hoe dat we aan u verbonden zijn. Dat er alles er tegenop komt. Dat laat zich beter beleven dan beschrijven. Dat begrijpt u wel. En als je dan moet ervaren dat je als predikant niet alleen preekt voor je hoorders, maar dat je ook preekt voor jezelf. Ja, wat bedoelt u? Nou, misschien kunt u het zich nog herinneren. De tweede zondag van februari. Dat we gesproken hebben over Lucas 9, vers 23. En wat staat daar dan? Ja, daar staat, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. En dat is zo makkelijk, hè? Als je tegen een ander moet zeggen. Oh, dat is zo makkelijk. Maar als je dan moet gaan ervaren dat het ook over mezelf gaat. Begrijpt u dat de vragen niet minder zijn geworden, maar meer? Kruis opnemen, alles achterlaten. Om dan te moeten vertrekken ergens naar een eiland. Want dat is het. Letterlijk en figuurlijk. Een eiland. Dan kunt u wel begrijpen hoeveel vragen dat er opgekomen zijn. En weet u waar de Heer het toen bij bepaalde? Bij de woorden die je kunt vinden in Jesaja 6, de 8e vers. Daar zegt de Heer: wien zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? En dan is daar een gewillig gemaakte profeet en die zegt: zie, hier ben ik. Zend mij heen. Ja, dan begrijpt u. Dan moet je buigen. Dan mag je buigen. En dan wil je ook buigen. Maar er bleven wel veel vragen over. En degenen die erbij waren, die weten zich dat mogelijk nog te herinneren. Afgelopen maandag, bij de overhoring van de belijdeniscategezanten, dat we een paar woorden gesproken hebben over Psalm 32, het 8e vers. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Weet je. Dan ligt het vlak. Dan ligt er niks meer tussen. En dan bleef er maar één weg over. En dat was om dat beroep aan te nemen. Waarvan we u nu kennis hebben gegeven. Kruis opnemen. Volgen. Voetstappen drukken. van de grote kruisdrager. En al die omstandigheden, al die vragen, dat kruis opnemen, alles achterlaten. En dan ergens, puntje van het land op een eiland, opnieuw beginnen. Weet u, dan is er vroeger wel eens iemand geweest van het volk van God en heeft gezegd, ja, die kerk, die krijgt nu allemaal een stukje van de doornenkroon. Stukje. Al is het maar een klein doorntje, net als Paulus, hè, mij is gegeven. Scherpe doorn in het vlees. Dan willen we u vanmorgen bepalen bij hem die die doornenkroon droeg. Dat hebben we al eens eerder gedaan. Al is het dan 10 jaar geleden. En toch dachten we dat het goed was om u daar nog eens bij te bepalen. Markus 15. Het 17e vers, het tweede gedeelte. We noemden nu Markus 15, het 17e vers, het tweede gedeelte. En een doornenkroon gevlochten hebbende, zette hem die op. Tot zover. In deze woorden vinden wij dus Jezus gekroond. Om dan te letten ten eerste op waarmee, ten tweede stil te staan door wie, en in de derde plaats stil te staan bij waartoe. Jezus gekroond. Waarmee, door wie en waartoe. De profeet die heeft het geprofeteerd. De schapen zullen verstrooid worden. Ja, waarom en wanneer dan? Nou, als dat zwaard zou ontwaken, waarvan de Heere had gezegd, zwaard ontwaak, tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Dat zwaard dat is ontwaak. Dat zwaard dat gaat slaan. Dat komt in de lijdensgeschiedenis zo duidelijk openbaar. Ook in de woorden van onze tekst. En dan kun je jezelf afvragen, waar zijn nou die discipelen gebleven? Nou, die zijn verstrooid geworden, die schapen. Die zijn verstrooid geworden. Ze hebben hem verlaten, staat er. En zelfs Petrus heeft hem nog verloochend ook. Nee, er bleef niet veel over van die man. Nee, hij had wel een grote mond. Hij meende het wel. Oh, zeker. Jazeker. Hij meende het. Al moest ik ook met u sterven, zal u geenszins verloochenen. Petrus, voordat nou morgen vroeg de haan kraait, zul je 3 keer gedaan hebben. De schapen zullen verstrooid worden, ja, Petrus ook. En hij naar buiten gaande, weende, bitterlijk. Nee, er stond geen Romeinse soldaat voor hem met een zwaard. Maar de vinger van een dienstmaagd. Wees hem aan. O, wat een zielenlijden. Het gaat hier over de doornenkroon, hè? Maar die verloochening van Petrus. Dat is een scherpere doorn geweest. In de ziel van de middelaar. Van de doornen. Die aan die kroon zaten die hem op het hoofd is gezet geworden. De Heere die wordt voor de rechter geplaatst. Pontius Pilatus. Oh, die Joden die hebben hem daar naartoe gesleept. Met de beschuldiging erbij. Hij zegt dat hij onze koning is. Nou, we hebben geen koning dan de keizer. Hij zegt dat hij onze koning is. Nou, dat is opstand tegen de keizer. En opstand tegen de keizer, dat moet met de dood worden gestraft. En dan moet Pontius Pilatus, de rechter, die moet Jezus ondervragen. Zijt gij de koning der Joden? Dat zeggen ze. Ze zeggen dat u dat bent. Daar beschuldigen ze u van. Gij zegt het. Met andere woorden, ja, dat is waar. Ik ben de koning der Joden. O, was het dan toch waar? Was het dan toch opstand tegen de keizer? Nee. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, heeft de Heere gezegd. En Pilatus, hij kan niet anders dan zeggen dat hij geen schuld in Jezus heeft gevonden. Geen schuld. Ik vind geen schuld in deze mens. En dan vervolgens lezen we in vers 15. Pilatus nu willende de scharen genoeg doen, heeft Barabbas losgelaten. O, de keus was op Barabbas gevallen. Liever een moordenaar vrij dan een middelaar vrij. En gaf Jezus over als hij hem gegeeseld had om gekruisigd te worden. O, dan wordt de koning der koningen, die wordt veroordeeld tot de kruisdood. En in een ultieme poging, een laatste poging, om de Joden genoegdoening te geven en hem niet aan de kruisdood over te geven, heeft Pilatus Jezus laten geeselen. O, wat een gruwelijk, pijnlijke lijdensgang. Zijn rug opengeploegd. De profetische woorden uit Psalm 129. Die zijn hier vervuld geworden. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Nou wordt het voorjaar, kinderen. Nou, dan is door de polder fietst. Moet maar eens kijken hoe dat eruit ziet. Als een akker geploegd is, dan is die bovenlaag als het ware gewoon ondersteboven gekeerd. En dan zie je daar die diep getrokken sporen in dat landschap. Ploegers hebben op mijn rug geploegd en zij hebben hun voren lang getogen. En over die deerlijk gewonde rug wordt een mantel geworpen, een purperen mantel. Wat betekent dat dan? Nou, een purperen mantel, purper was peperduur. Een purperen mantel was een dure mantel. Een mantel waar hoogwaardigheidsbekleders zich mee bekleden. Het is wel eens opgemerkt. Het was een oude versleten soldatenjas. Nou, die werd de Heere Jezus om die opengeploegde rug geslagen en daar stond hij. Spottend. Bespot. Men heeft hem bespot. Men geeft hem
Nou ja, hij heeft gezegd dat hij koning is, dus we geven hem een passende mantel. En wat heeft een koning nog meer nodig? Kroon. Men gaat hem een kroon geven. Nee, geen kroon van zilver of van goud, maar een kroon van hout. Met van die lange, scherpe dorens eraan. En een doornenkroon, gevlochten hebbende, zette hem die op. Gevlochten van hout, wat nergens anders voor geschikt was dan tot brandhout. Om de kou te verdrijven, tot verwarming in dat rechthuis. Een doornenkroon, gevlochten hebbende, zette hem die op. En weet je, ja, in het paradijs, daar groeide geen doornen. Daar groeide ook geen distel. Maar na de val wel. Ja, na de val wel. En het zal u doornen en distelen voortbrengen. Dus doornen, distelen. Als hier wordt gesproken over een doornenkroon, dan is dat vrucht van de zonde. Want vanwege en om de zonde heeft de Heere de aarde vervloekt. Ziet u de diepe strekking in deze goddeloze handeling? De diepe strekking? Jezus, gekroond met de vloek van de zonde. O, wat een diep vernederende handeling. En wat een onbeschaamde bespottingen. Een koning, ja, die moet een eerkroon dragen. En een koning, ja zeker, bij een koning past, bij een koning hoort, een passend kleed. Maar men heeft geen oog voor de heerlijkheid van deze koning. Men heeft geen oog voor de heerlijkheid van Sions koning. Spot en hoon, dat is zijn deel. Veracht. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Wij hebben hem niet geacht. Spotmantel om, doornenkroon op. En of het niet genoeg was, aangeslagen met een rietstok. En sloegen zijn hoofd met een rietstok. Vers 19, het eerste gedeelte. En bespogen hem. O, de ene smaadheid na de andere smaadheid. Hem aangedaan. Ja, door wie? Door wie is hem dat allemaal aangedaan? Door wie is hij in de tweede gedachte nu gekroond geworden? Wie hebben dat nou gedaan? Ja, dat staat in vers 16. De krijgsknechten. Nee, dat zijn de Joden niet geweest. Dat hebben de krijgsknechten. De knechten van Pontius Pilatus, dat zijn de onderdanen van de keizer van Rome, die hebben dat gedaan. Nou ja, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, jullie niet? Kan ik me nog iets bij voorstellen? Dat waren volslagen heidenen. En die wilden van God en van zijn dienst niks weten. Nee, die wilden niks weten van dat Joodse volk, want ze waren de vijanden van het Joodse volk. Ze waren gezonden om dat Joodse volk te onderdrukken. En dat tekent nu ook tegelijkertijd het ruwe leven van het soldatenvolk. hoewel de Romeinse beschaving op een heel hoog niveau stond, hanteerde hier deze krijgsknechten geen enkele vorm van, nou ja, fatsoen, beschaving, meedogen, meelijden, dat werd in hun hart niet gevonden. De minste vorm van medemenselijkheid werd daar gemist. Het was dus het werk van krijgsknechten.
Ze waren een instrument in de hand van de vorsten der duisternis.
Nou, weet je wat het ergste is?
Nergens lezen we hier in deze geschiedenis dat de Joden geroepen hebben: hou op!
Stop daarmee! Nergens lezen we dat de Joden die doornenkroon van Jezus' hoofd hebben afgenomen. Die woedende menigte, Joodse raad en hun navolgers, die hebben een welgevallen gehad aan dat lijden van Christus. Weg met deze, kruist hem. Die woorden die waren voor Jezus zeker net zo scherp als de doornen van de kroon. Wij hebben geen koning dan de keizer. Het waren de slagen van de rietstok. Die kroon die Jezus op het hoofd was gezet. En met die slagen werden die doornen van die doornenkroon des te dieper in zijn huid geslagen. Wat een gruwelijk tafereel moet zich daar hebben afgespeeld. Als we dat gezien zouden hebben, dan zouden we met een diep medelijden zijn vervuld geworden. Net als die vrouwen die daar aan de kant van de weg stonden, toen de gang gemaakt moest worden van het rechthuis naar de gerichtsplaats. Daar stonden die vrouwen aan de kant van de weg als toeschouwer te kijken. Wat een gezicht. Dat bloed, dat stroomde langs de kaken of het was inmiddels opgedroogd. En dan die rug die opengeploegd was en dan die gebogen gestalte bukkend onder dat kruishout. Die vrouwen die konden het niet droog houden, ze stonden te wenen. Nou, dat zouden wij toch ook gedaan hebben? Aan de kant van de weg, als je dat gezien zou hebben, dan zouden toch de tranen over je wangen hebben gelopen. Zeker als je toch wist dat Jezus de Nazarener was, die zoveel wonderen heeft gedaan en die aan zoveel mensen goed heeft gedaan. En je zou dat dan zien, dan zouden toch de tranen over je wangen lopen. Nou, ze liepen ook over de wangen, die tranen van die vrouw. Wat heeft de Heere daarover gezegd? Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Weent over uw zonde en weent over de zonde van uw kinderen tegen God misdreven en bedreven. Want als je dat gaat inzien, als je dat gaat inleven, dan komt er van binnen in je ziel de echte droefheid en de rechte smart. En dan komt er ook een ogenblik. Ja, dat kan korter duren, dat kan langer duren, daar is de Heere vrij in. Maar dan komt er ook een ogenblik waarop deze lijdende borg voor je persoonlijke leven onmisbaar wordt. Een ogenblik waarop zijn lijden, niet alleen zijn geboorte, maar ook zijn lijden dierbaar voor je wordt. Waarom? Wel, dan wordt het gezien, deze gang die Christus nu maakte, is een gang onder het recht van God. Deze gang die Christus nu maakte, is betaling aan het recht van God. En wat wordt die gang dan onmisbaar? Oh, wat wordt dat een zoet moment, hè? Ja, ze gaan wel tranen hebben, ze gaan tranen schreien. Maar wordt dat een zoet moment als het geloofsoog mag gaan zien? Die gang die Jezus hier nu maakt is betaling voor mijn schuld. Die gang die Jezus hier nu maakt is het dragen, is het lijden van mijn straf. En dan kennen we misschien dat gedicht wel van Mathieu. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Dan heeft Mathieu het gezicht op die vrouwen daar aan de kant van de weg, waar de tranen over de wangen lopen. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En dan zegt hij er nog wel wat bij ook. Wat zegt hij er nog meer bij? Wel, dan zegt hij, en dacht er niet aan dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker had gevuld. En dat is nou een diepe weg om dat te gaan leren. Weet je, dan moet al mijn deugd, dat moet worden tot ondeugd. Dan moeten al mijn deugden, al mijn goede werken, mijn goede voornemens, mijn, en vul het maar in. Alles waarmee ik geprobeerd heb God tot mijn vriend te krijgen, dat moet ik gaan zien als een wegwerpelijk kleed. En hoe kom ik dan voor God te staan? Vuil. Walgelijk, met zonden beladen. Dan wordt het ingeleefd, o Heere, gij zijt rechtvaardig en elk een uw oordelen is recht. Wat een wonder als de Heilige Geest dan niet alleen een oog geeft, een geloofsoog geeft voor een geboren zaligmaker. Maar ook een oog geeft voor een lijdende, en dat in de plaats van voor een lijdende middelaar. Begrijpt u? Dan wordt het ervaren hier van binnen dat iedere zonde die ik gedaan heb, een doorn is geweest aan zijn middelaarskroon. En dan wordt de zonde bitterder dan ooit. Dan wordt hij met deze kroon getooid. En dan mag het geloofsoog hem zien gaan. Terwijl dat bloed druipt en dat kleed, zijn kleed, als dan vervolgens die spotmantel weer is afgedaan en zijn eigen klederen weer zijn omgedaan. Zijn eigen kleed met bloed doordrenkt is. Dan wordt hij de schoonste aller mensenkinderen. En weet je, dan wensen we als een Simon van Cyrene mee te lijden in zijn lijden. Nee, niet omdat dat betaling is. Niet omdat dat verlichting voor hem is, maar omdat we dan gaan zien dat hij het deed voor mij. voetstappen drukken, het kruis opnemen, jezelf verloochenen, het kruis opnemen en hem volgen. We gaan naar de derde gedachte die we genoemd hebben. Jezus gekroond, waartoe? We gaan eerst zingen. Zingen van Psalm 38, het 8e en het 9e vers. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En het 9e, maar wat klaag ik, Heere der Heere? Mijn begeere is voor u in al mijn leed. En wat er volgt, het 8e en het 9e vers van de 38e psalm. Waartoe? En wij zijn zo geneigd om te vragen waarom. Maar hier in de derde gedachte willen we erop letten waartoe. Dat Jezus nu met die doornenkroon gekroond moest worden. Ach,
Die discipelen hadden er geen oog voor. In zoverre als ze het gezien hebben, hebben ze het waarom ook nog niet verstaan. Net zo goed als die vrouwen die daar aan de kant van de weg, daar in Jeruzalem stonden. En die woedende Joden evenmin. Het ging op de dood aan. Hij ging naar de gerichtsplaats om daar gekruisigd te worden, te midden van twee moordenaren. Maar wie besefte het waartoe? Weet u, we hebben nog niet zo lang geleden wat gezegd over een die wel wist van dat waartoe. Dat was Maria van Bethanië. Dat was die zus van Lazarus en van Martha. O, zij had een geloofsoog ontvangen, wat nou de weg van de borg zou zijn. Zij zag hem al liggen in het graf. Zij had hem gezien. Met het geloofsoog als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zo gaat hij daar. De weg van het rechthuis naar de gerichtsplaats. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Maria heeft in de toekomst, ja door het geloof. Net als Jesaja. Door het geloof in de toekomst mogen blikken. Daarom brak ze dat halsje van die fles af. En goot ze die dure, die peperdure nardus. Uit over het hoofd en over de voeten. Ja, over heel het lichaam van Jezus heen. Omdat ze het gezien had. Het lam Gods, dat de zonde ter wereld wegneemt. En dat dat zijn leven zou gaan kosten, hij als het lam. Ja, hij moest geofferd worden aan dat heilig recht van God. En weet je, dat is nou zo'n gelukkig volk dat dat mag zien, hè? Dat dat mag weten. Dat niet alleen troost mag putten uit de profetie, zoals de oud-testamentische kerk troost heeft mogen putten uit de profetie. Maar oh, wat is het een gelukkig volk, wat de rijkdom mag zien in die diep vernederde borg. Ja, maar wanneer zie je die rijkdom dan? Wanneer zie je nou die rijkdom in die diep vernederde borg? Als je het plaatsbekledende van deze gang voor je persoonlijke leven mag ervaren. Als je mag geloven, hij deed dit ook voor mij. En weet je, dan brengt dat op de knieën. Nee, niet als die krijgsknechten die daar vol spot en minachting op hun knieën zijn gevallen. Om Jezus te bespotten. Wees gegroet, gij koning der Joden. Nee, zo niet. Hoe dan wel? Als je hem mag zien, als de vervulling van de profetie van Jesaja. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Ziet u hem gaan, volk? Ziet u hem staan met die doornenkroon op zijn hoofd? Als je mag zien waartoe, oh, wat geeft dat dan een troost? Hij
voor mij. Onze vaderen die hebben die woorden in dat formulier neergeschreven. Hè? Christus sprekende invoeren, ik voor u, daar gij anders. Ziet u de rijkdom? Straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij droeg die vloek voor mij. Hij droeg zijn kruis voor mij. En moet ik dan in gaan leven dat die voetstappen gedrukt moeten worden? Toch zal die ziel het op een ogenblik mogen geloven. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dat doet verwonderd staan. O, wat een liefde van God. Hoe je mensen zeggen, ja, God is liefde. Nou, dat is de grootste waarheid die er is. Ja, dat is de grootste waarheid die er is. Waarom? Wel omdat God vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid zijn Zoon gegeven heeft. En omdat het Christus zelf is geweest die vanuit diezelfde eeuwigheid zichzelf gegeven heeft. Dat bleek wel in die stal in Bethlehem. Dat konden die herders horen. Uit de mond van die engel. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Ja, maar wist die engel wel wat de weg van die zaligmaker zou zijn? Weet u, het antwoord op die vraag is helemaal niet belangrijk. Want het gaat niet over een engel. Het gaat niet over een staande gebleven engel. Maar het gaat dan ook in deze lijdensgang over een diepgevallen zondaar. O, begrijpen we, proeven we, smaken we dat lijdensprediking. Evangelieverkondiging is. Christus in zijn plaats bekledend werk uit te tekenen. Hij wordt hier weggeleid naar de plaats van het gericht. Even later hangt hij aan het kruis en op een ogenblik klinkt dat laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Troostvolle evangelieverkondiging. Maar het heeft ook een andere kant. Ja, dat is zeker. Het heeft ook een andere kant. Wat dan? Lijdensgeschiedenis is ook een ernstige waarschuwing. Hoezo? Geen acht te slaan op Sion's lijdende en betalende borg. Geen acht. Op hem te slaan. Hem niet te achten. Ver te verachten. Zoals Jesaja dat in zijn profetie heeft gezegd. Hem niet nodig te krijgen. Zijn voetstappen niet te willen drukken. Niet één plant te willen worden in de gemeenschap van zijn lijden. Dus achter hem niet aan te willen komen. En dan een keer, ja maar één keer, voor die rechterstoel geplaatst te worden. Want niemand van ons zal daar onderuit komen. En dan deze koning. Met die doornenkroon. Met die spotmantel. Deze koning niet nodig hebben gekregen. Deze koning niet hebben willen dienen. Weet u, dan zullen we moeten gaan doen wat Christus hier gedaan heeft. En dat niet voor even, maar voor eeuwig. Dan zullen wij zelf die doornenkroon moeten gaan dragen. Wat dat inhoudt? Dan zullen we eeuwig de stekels van de doornen van de zonden moeten gaan inlijven. Dan zullen we onder die eeuwige brand van Gods toren moeten liggen. En daarom, als je nou gehoord hebt wat Christus voor de zijnen heeft willen doen. Als je nou gehoord hebt wat Christus voor zijn Vader heeft willen doen. Die deugden die door onze zonden zijn geschonden, die door onze zonden zijn gekrenkt en beledigd, die heeft hij willen opluisteren door deze gang te maken. Christus die de zonden van de zijnen in lichaam en ziel heeft willen dragen. Als je dat nu gehoord hebt. En we hebben dan in het laatst kort aangezegd wat het gaat betekenen als wij deze koning niet hebben willen dienen in ons leven. O, die twee wegen, die ontzaglijke grote uitersten. Haast u en spoed u om uw levenswil. Gun u zelf nou geen rust, voordat u het mag weten. De hitte van Gods gramschap, ja, voor mijn persoonlijke leven, is in dat bloed van Jezus Christus geblust. Amen. Dan zingen wij nu tot slot van de 62e psalm en daarvan het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer, en wat daar volgt in het 5e vers van de 62e psalm.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.